Dit is aflevering 122 van de Nieuwe Leiders Podcast over drie facetten van toekomstbestendig leiderschap. Je zou kunnen zeggen dat leiderschap dringend aan een upgrade toe is. Want met de hoeveelheid systemische crisis die we nu ervaren, kunnen we eigenlijk wel zeggen dat er iets anders nodig is dan wat we in de afgelopen decennia hebben gezien, gedaan en ervaren. Het goede nieuws is, de contouren van toekomstbestendig leiderschap beginnen zich echt al af te tekenen. En in deze aflevering neem ik je graag mee in drie facetten van leiderschap die in de komende tijd... Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Mijn naam is Petra Kuipers en vanaf deze plek neem ik je mee op onderzoek naar hoe we nieuwe vormen van leiderschap kunnen ontwikkelen in organisaties, in teams en niet in de laatste plaats bij onszelf. Samen herschrijven we de definitie van leiderschap. De Nieuwe Leiders Podcast is een podcast vol inspiratie en informatie voor formele en informele leiders. Let's go! Leiderschap is dringend toe aan een upgrade. Want willen we allerlei systemische uitdagingen op het gebied van klimaat, inkomensongelijkheid, landbouw, polarisatie, gezondheid, om er maar een paar te noemen, willen we die het hoofd bieden, dan vraagt dat om een radicaal andere vorm van leiderschap. En zoals het cliché luidt, waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en dan verschillende uitkomsten verwachten. Dus de sleutel ligt bij het anders doen. Het leiderschap dat we nu nog heel veel zien is gebaseerd op een systeem dat in de afgelopen jaren heel hard is afgebrokkeld en feitelijk al niet meer echt bestaat. Maar er is ook nog niet echt iets nieuws voor doorgebroken, voor teruggekomen. Dus ze noemen dit ook wel een liminale fase. En als ik hem heel erg simplificeer, zou je kunnen zeggen dat leiderschap momenteel nog op een soort oud besturingssysteem draait en dat daardoor bugs en virussen en hackers in de hand worden gewerkt. Dus het is hartstikke tijd voor een upgrade. En ik heb natuurlijk niet de illusie dat ik de wereldproblematiek kan oplossen met een podcastaflevering. Maar één ding weet ik wel. Elk systeem is weer een uitsnede van een groter overkoepelend systeem. Dus wat speelt op mondiaal niveau, speelt net zo goed in alle varianten van subsystemen, in samenlevingen, binnen organisaties, binnen verenigingen, binnen teams en zelfs binnenin ons als mens. En dat is meteen ook het vertrekpunt voor verandering. Want zodra wij zelf van binnenuit veranderen, dan zet dat een onherroepelijke verandering in beweging in onze omgeving. En dat rimpelt weer door naar buiten, naar het grotere geheel. En het ontbreekt ook zeker niet aan de wil, want als ik bijvoorbeeld kijk naar de 17 prachtige Sustainable Development Goals die in 2030 behaald zouden moeten zijn, dan kan eigenlijk niemand daar echt op tegen zijn. Maar de vraag is alleen, hoe dan? En ook hier zie je dat het gedachtegoed nog uitgaat van een iets wat verouderd model eigenlijk. Hè? Eerder waren er al de millenniumdoelstellingen. En toen die niet helemaal gehaald waren, werd er een vervolg aangegeven in de vorm van nog ambitieuzer Sustainable Development Goals. Wat maakt dat die nu wel behaald worden? Hè? Gaan we dan meer publiciteit doen? Of wordt er weer meer urgentie opgewekt via het nieuws, via de media? Gaan we meer aanspreken op schuldgevoel of geweten? Gaan we er meer subsidie in pompen? Gaan we meer wetgeving afdwingen? Het punt is, de buitenwereld is een reflectie van onze binnenwereld, van wie wij zijn. En hoe meer overprikkeld, gestrest of misschien wel verlamd wij zijn, hoe meer je dat terugziet in hoe we leven, hoe we samenwerken, hoe we consumeren, hoe we ons tot elkaar verhouden, hoe we recreëren. En ik durf met enige stelligheid wel te zeggen dat we als samenleving, maar ook als individuen op dit moment tamelijk geprikkeld, misschien wel overprikkeld, gestrest en numbed out zijn. Het werken aan doelen die gehaald moeten worden kan dan al snel worden gezien als te veel, als weer iets erbij, nog iets erbij, waardoor we lamgeslagen raken. En wat je eigenlijk wilt, is dat ambities min of meer als vanzelf worden behaald. Dat het logischerwijs voortvloeit uit wie we zijn van binnenuit. Dat geldt niet alleen voor grote mondiale doelen, maar ook voor de doelen die je hebt als bedrijf, als team of die je hebt als individu. Hè? Een paar kilo afvallen, fitter worden, noem het maar op. Wie moeten we zijn om zo'n nieuw paradigma te creëren? En wie moeten we zijn als leider om dat nieuwe paradigma mee te creëren? Om echt een upgrade van leiderschap te realiseren? Om als formele of informele leiders mee te bouwen aan het nieuwe, waarmee we eigenlijk het oude ook echt overbodig maken. Omdat er een beter alternatief is, wat beter past bij deze tijd en bij het bewustzijn wat we nu hebben. Het punt is dat niemand op dit moment het antwoord heeft. Een nieuwe realiteit is iets emergents. Hè? Het is iets wat zich ontvouwt. Het is een, ja, bijna een vorm van evolutie die een eigen beweging, een eigen ritme, een eigen tempo heeft. Maar wat je al wel ziet, is dat de contouren zichtbaar beginnen te worden. En ik wil je heel graag meenemen in de contouren die ik zelf begin te herkennen aan de horizon. En laat ik me voor deze aflevering beperken tot 3 facetten van de upgrade, noem ik het dan maar even. Facetten die op dit moment al in beweging zijn en die wat mij betreft heel veel hoop geven voor de toekomst. En laat ik de eerste voor het gemak samenvatten als rechter hersenhelft leiderschap. Want we zijn in onze cultuur vooral ontwikkeld in het werken met onze linker hersenhelft. En dat betekent de kant van onze hersenen die ons helpt om rationeel, talig, logisch, gedetailleerd, lineair, gericht op feiten en cijfers te zijn. En dat leren we al heel vroeg op school, tijdens onze studie, tijdens onze loopbaan. Maar ook op allerlei andere vlakken is dit iets waarin onze cultuur gewoon heel veel waarde aan wordt gehecht. En zeker nu kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol gaat spelen, zie je dat er een soort zichzelf continu verbeterende, ontwikkelende superentiteit ontstaat, die ongelooflijk snel en bedreven is in dat, ja, in de functies van die linker hersenhelft. Want AI-modellen zijn gebouwd, ja, bijna conform, als ik hem even heel plat sla, conform de manier waarop onze linker hersenhelft denkt, die rationele hersenhelft. De complexiteit die het aan kan, het aantal verbanden die het kan leggen, de hoeveelheid data waar het uit kan putten, ja, dat kunnen wij met ons menselijk brein amper bevatten en we kunnen het al helemaal niet evenaren hoe slim we ook zijn. Maar wat ons als mens blijvend onderscheidt van AI, is onze rechter hersenhelft. Dat is dat non-verbale associatieve deel van ons brein. Het is intuïtief. Het laat ons ervaren dat we deel zijn van een groter geheel. Het gaat over verbeeldingskracht, over relaties, over humor, over creativiteit. Dat zijn allemaal dingen die ons uniek menselijk maken. Die niet geprogrammeerd kunnen worden in een soort kunstmatige oplossing. Het is iets waarin we ons, zoals het er nu uitziet, waarschijnlijk blijvend onderscheiden. En wat we ook nodig hebben en moeten cultiveren om ons als mens gelukkig en vervuld te voelen. En dat wordt dus alleen maar belangrijker. En dat is hoe leiderschap in dat nieuwe paradigma er ook meer en meer uit gaat zien. Nieuw leiderschap wordt vormgegeven door mensen die in staat zijn om die stem van hun intuïtie te herkennen tussen de herrie van al die externe prikkels die er zijn. Mensen die in staat zijn om ook hun omgeving te verbinden aan een gezamenlijke purpose. Mensen die verbeeldingskracht hebben en dat ook kunnen activeren bij de mensen om zich heen, zodat er nieuwe ideeën ontstaan, nieuwe realiteiten ontstaan. Mensen die een veilige en positieve sfeer weten te creëren waarin dingen gebeuren. Kortom, die een manier van zijn ontwikkelen waarbij linker en rechter hersenhelft meer in balans zijn. Het tweede facet, dat is wat ik noem natuurlijk regeneratief leiderschap. Het is namelijk een misverstand dat we het hele wiel opnieuw zouden moeten uitvinden. Er is een intelligente levensvorm met millennia oude wijsheid over wat werkt en wat niet werkt. En dat is de natuur. En dan bedoel ik niet nabootsen van het gedrag van een zilverrug of van een ander alfadier. Maar ik bedoel de ontwerpprincipes van de natuur nabootsen. Want op die manier kunnen we, net als de natuur dat doet, communities en organisaties creëren die floreren, die gedijen, die gezond zijn en in balans zijn. En nieuwe leiders beginnen steeds meer te beseffen dat ze niet een baas zijn, maar meer een facilitator van zo'n menselijk ecosysteem. En dat betekent dus dat je veel meer kijkt als leider naar relaties en dynamieken en dat je denkt in termen van elkaar versterkende relaties en processen. Maar ook dat je niet langer werkt op basis van extractie. He, wat je ziet is dat de natuur en ook allerlei andere ecosystemen heel lang beschouwd zijn als een soort grijpshop waar je naar believen uit kunt putten. En dat ongestraft kunt doen. Daar zijn gewoon geen kosten aan verbonden, leek het tot dit moment. Maar deze mensen gaan veel meer functioneren en werken op basis van regeneratieve principes. Dus niet alleen negatieve impact verminderen, maar vooral ook het creëren van meerwaarde. En voor menselijke systemen kan dat bijvoorbeeld betekenen dat een werkomgeving niet alleen een plek is waar mensen hun competenties inzetten in ruil voor salaris, maar ook waar ze talenten kunnen ontplooien, nieuwe kanten van zichzelf kunnen ontdekken, waarde aan zichzelf kunnen toevoegen en de kans hebben om bij te dragen aan het een stukje mooier maken van de wereld. En je merkt dat we vanuit het verouderde paradigma nog regelmatig in allerlei, best wel diepe, hardnekkige reflexen schieten, waarbij we veel meer een baas zijn dan een facilitator. Kijken we naar het ecosysteem lichaam, als dat ziek is, dan lossen we het op met medicijn. Wordt het ecosysteem landbouw aangevallen door plagen of een tegenvallende oogst, dan reageren we met bestrijdingsmiddelen of met landbouwgif, met kunstmest. Als het ecosysteem stad wordt geplaagd door toenemende criminaliteit, dan pakken we dat aan met meer straffen of meer gevangenis. Maar daarmee gaan we voorbij aan onderliggende systemische oorzaken. We pakken het probleem niet aan bij waar het ontstaat. En als we dat probleem echt bij de wortel uit willen roeien, dan vraagt dat dus om een heel andere manier van waarnemen. Een manier van kijken, een manier van zijn en van handelen of interveneren, waarmee je de gezondheid en de vitaliteit en de veerkracht van dat hele systeem herstelt en bevordert. Dus dat is het tweede facet wat ik hier wilde aanhalen. En het derde, dat ligt eigenlijk in het verlengde hiervan en dat gaat over het ontwikkelen van verticale wijsheid. En dat betekent in eerste instantie het vermogen om uit te zoomen, zodat je vanuit een heel ander perspectief, als een soort eagle eye of een helikopter, gaat kijken naar het geheel. Je zoomt uit en je gaat herkennen welke patronen, welke dynamieken, welke ritmes, stromen, interacties, interafhankelijkheden zie je in dat systeem. En met deze informatie ben je in staat om te kijken van hoe kan ik een positieve voedingsbodem creëren? Hoe kan ik een prettige cultuur maken waarin de prikkels zo staan dat eigenlijk op een hele natuurlijke manier gebeurt wat we willen? Goede resultaten, constructieve samenwerkingen, winst, dat soort dingen. Maar ook als er iets scheef zit in de context, zie je dat vanuit dat perspectief beter en kun je effectiever ingrijpen. Want je herkent waar stagneren bewegingen, waar is iets extra's nodig, waar hebben we extra voeding, extra relaties of wat dan ook nodig. Waar moeten relaties of interacties verbeterd worden, waar loopt een proces niet zo lekker. Dus uitzoomen is de ene kant van verticale wijsheid. Maar er is ook een andere kant en dat is bij jezelf naar binnen gaan om waar te nemen. Want we hebben zoveel meer informatie tot onze beschikking dan alleen maar dat expliciete, dat wat gezegd wordt, wat geschreven staat. Ieder mens is in staat om te herkennen als er iets niet wordt uitgesproken terwijl het wel voelbaar is. En er leeft continu van alles in de onderstroom van groepen wat impact heeft. Alleen zijn we nog niet zo heel erg getraind in wat je daar nu precies mee kunt en is het wel waar en zie ik het wel goed? Als jij iets voelt in een situatie, spanning, ongemak, frustratie, dan is dat informatie. Maar omdat we sterk geneigd zijn om weg te bewegen van oncomfortabele gevoelens, geven we het vaak niet de aandacht die nodig is om daar ook echt iets mee te doen, om daarover na te gaan denken, om interventies te bedenken. Maar als jij echt gaat werken aan een betere kwaliteit van aanwezigheid, dan ga je snel ontdekken dat als iets bij jou leeft, dan geeft dat informatie over iets wat in de groep speelt, wat in de grotere context leeft. En dat is zeker niet een knop die je van de ene op de andere dag omzet. Het kost echt tijd om signalen te leren herkennen, maar vooral ook om erop te gaan vertrouwen dat het informatie is waar je iets mee kunt. Maar wij mensen zijn energetische wezens, heel veel meer dan we vaak willen toegeven. Dit is een vorm van intelligentie die je evolutionair gewoon tot je beschikking hebt. Je kan er gewoon bij. En je doet het al, alleen weet je het vaak niet. Denk maar eens aan mensen waar je onbewust toe aangetrokken voelt en die nu misschien je beste vriend of beste collega's zijn. Of mensen waar je juist liever met een bochtje omheen loopt, ook al heb je niet een directe, concrete aanleiding daarvoor. Situaties waarbij je een duidelijke ja of een duidelijke nee hebt gevoeld. Dat is allemaal informatie die je in je eigen systeem aanwezig is en die je ook vrij eenvoudig kunt verstevigen, kunt laten groeien, zodat je er steeds meer op kunt gaan handelen. En dat is iets wat je niet uit de boeken leert. Je kan heel veel lezen over intuïtie, over je innerlijke wijsheid. Maar het gaat in de praktijk over ervaren en over het gaan belichamen. En dat is de reden waarom ik na de zomer met een heel nieuw traject ga beginnen, het Leiderschapslab. Want juist in een hele veranderlijke, complexe en onvoorspelbare realiteit is het belangrijk dat leiders hun natuurlijke, diep menselijke intelligentie veel meer ontwikkelen en gaan benutten. Want in onze cultuur zijn we prima getraind in allerlei logische, reductionistische vormen van oorzaak en gevolg denken. Maar heb je het over intuïtief, creatief, holistisch denken, dan zijn we daar vaak nog niet zo bedreven in. En daarom ligt in het Leiderschapslab de nadruk op het laatste. En die manier van denken en waarnemen is absoluut niet voorbehouden aan een selecte groep mensen. Het is onderdeel, onlosmakelijk onderdeel van onze menselijke natuur. Het is aangeboren. Het is ook niet zweverig of spiritueel. Het zijn vaardigheden die je leert door te ervaren. En dat maakt het juist heel nuchter, heel praktisch en heel direct in de praktijk toepasbaar. Dus in dat Leiderschapslab komen vragen aan bod als: hoe kun je waarnemen wat er speelt achter die enorme hoeveelheid expliciete informatie die je op een dag over je heen krijgt? En hoe vind je in een complex systeem waarin alles met alles samenhangt echt de wortel van een probleem of een vraagstuk? Maar ook, hoe herken je nu die stem van je eigen intuïtie en wat kan je daarmee en wat doe je daar vervolgens mee? Het Leiderschapslab is niet te vergelijken met opleidingen of trainingen die je kent. Je kunt het eigenlijk nog het beste vergelijken met een soort expeditie waarin je gaat ontdekken en leren en experimenteren. Maar het wordt ook gecombineerd met het opdoen van theoretische kennis, onder andere vanuit de neuropsychologie, antropologie, sociologie en de oeroude wijsheid van natuurlijke systemen. Maar daarnaast is het lab ook een inspirerende mastermind met een groep gelijkgestemden uit hele verschillende branches en sectoren. Want door de opzet van het programma en de manieren waarop je met elkaar gaat samenwerken, maak je een hele diepe ontwikkeling door als individu en als groep. Dus er is volop aandacht voor jou als individu en voor jouw persoonlijke ontwikkelvraag. Maar er wordt ook een tribe gesmeed waar je ook ver na het Leiderschapslab nog waarde uit kunt halen. Dus als deelnemer aan het lab ben je zowel gewoon deelnemer als co-creator. Je doet niet alleen een schat aan nieuwe kennis op, maar je doet ook je wijsheid en je ervaringen delen met de groep. En je gaat meteen ook parallel aan de slag binnen je eigen organisatie, je team of je community, door het meteen in de praktijk te gaan brengen, zodat je het gaat integreren. Ik zeg steeds, het Leiderschapslab is geen opleiding, maar het is een incubator. Het is echt een broeiplaats voor groei. Het is een context die helemaal in het teken staat van het opdoen van nieuwe ideeën, het ontwikkelen van inzichten, het vormen van nieuwe netwerken en actief aan de slag gaan met persoonlijke ontwikkeling en nieuw leiderschap. De basis van het programma ligt inhoudelijk vast, maar voor een deel ontstaat het ook pas gedurende het traject. Want een belangrijk kenmerk van zo'n expeditie als deze is dat het zich ontvouwt. Dat je vooraf nog niet kunt weten, althans nog niet precies kunt weten, wat je onderweg aan vraagstukken en aan thema's allemaal tegen gaat komen. En om daar recht aan te doen, is er voldoende ruimte in het programma om daar ook met elkaar op in te kunnen spelen. Nou, Klinkt dat interessant en wil je er meer over lezen? Kijk dan op hetleiderschapslab.nl. Ik zal de link ook in de show notes zetten. Er zijn nog een paar plekken, dus als je interesse hebt om deel te nemen, stuur me dan een mailtje op petra@deimplementatiedokter.nl. Natuurlijk ook als je er vragen over hebt, maar als ik een plekje voor je kan reserveren, eventueel onder voorbehoud van akkoord van een andere beslisser, bijvoorbeeld als je het uit je opleidingsbudget wil betalen of wat dan ook, dan doe ik dat met liefde. Dus weet dat als je mij een mailtje stuurt, is het niet meteen in beton gegoten, dat kan ik ook nog even met potlood doen. Nou, ik hoop dat dit een waardevolle aflevering voor je was en ik tref je heel graag weer bij de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de Nieuwe Leiders Podcast. Was deze aflevering waardevol voor je? Door hem te delen of een recensie achter te laten, help je nog veel meer mensen om de Nieuwe Leiders Podcast te vinden. En vergeet niet de podcast te volgen, zodat je niets meer mist. Ik tref je graag bij de volgende aflevering.